Timon, mag ik jou naar voren vragen? Voor ons, want wij moeten er naar luisteren. Vader, we willen u danken voor Timon, dat hij helemaal uit Dordrecht hier vanochtend naartoe is komen rijden. En we willen uw zegen vragen, Heer, als we de tijd gaan nemen om de Bijbel te openen, om te ontdekken wie u bent, wilt u uzelf laten zien door de woorden van Timon heen. En Timon, ik zegen jou met woorden van God, dat je woorden van hem mag spreken, die ons hart zullen raken, die ons leven zullen raken, en dat we vanuit die woorden ook ons hart mogen keren naar God toe. Heer, wilt u ons in deze tijd die we bij elkaar zijn, daarin zegenen, in Jezus' naam. Amen.
Dankjewel. Nou, ik was niet de enige die vanmorgen om 7:15 naast de deur stond om naar Apeldoorn te rijden, want onze buren zijn er ook. Ja, deze kerk heeft zoveel regionale aantrekkingskracht dat mensen tot aan Dordrecht toe op zondag hier willen zijn. Maar onze buren die komen voor Benjamin, voor het opdragen van Benjamin. Even een opmerking vooraf. We gaan zo meteen lezen uit Genesis hoofdstuk 4, vanaf vers 19. Maar ik kan me voorstellen dat als u zo naar mij zit te kijken, dat u afgeleid wordt en denkt, wat is er met zijn oog aan de hand? En als u dat niet ziet, dan zit u op een groot genoeg afstand. Maar ik werd vanmorgen wakker met een dichtgeplakt oog en die is helemaal rood en ontstoken. Dus dan weet u dat, ik ben niet geslagen, er is verder niks met me aan de hand. Maar dan kunt u gewoon luisteren zonder dat u door mijn uiterlijk wordt afgeleid. Ja, we gaan straks lezen uit Genesis hoofdstuk 4 vanaf vers 19. Maar ja, eerst even dit. Er is laatst een onderzoek geweest van de NOS. En dat ging over de meest beluisterde streams op Spotify, de artiesten die eigenlijk de meeste downloads kregen. En 8 van de 10 meest beluisterde artiesten op Spotify zijn rappers. En de meeste daarvan zijn gangsterrappers. Nou, ik wil even uitleggen wat een gangsterrapper is, voordat we zo meteen naar Lame gaan kijken. Ik heb er een paar meegenomen, tenminste op het scherm. Linksboven, en er zijn vast wel een aantal jongeren die weten wie dat is. Wie weet wie die meneer linksboven is? Tupac. Oh, er zijn ook ouderen die het weten. Tupac was een Amerikaanse rapper die in de jaren 90 ontzettend populair was. En kan je echt met recht een gangsterrapper noemen? Want wat hoort namelijk bij gangsterrap? Ik noem het even de 4 G's. Gold, glory, girls en geweld. En met name dat geweld, daar was die Tupac echt ontzettend bedreven in. In het zingen van en rappen van agressieve teksten. Die met name gingen over zijn aartsrivaal. En dat was een andere rapper uit New York. En die heette Notorious B.I.G. En die twee rappers die hadden een soort ruzie met elkaar. Dat ze in die raps uitvochten. En ze bedreigden elkaar voortdurend met de dood. Met als resultaat dat ze allebei in de jaren 90, de een in 1996, de ander in 1997, door geweld om het leven gekomen zijn. Dus dat is Tupac. Nog steeds heel erg populair. Er zijn ook allemaal jongeren tot op de dag van vandaag die allemaal theorieën hebben dat hij misschien nog zou leven. Nou, ik denk dat die kans heel klein is. Dan hebben we daaronder, is er iemand die weet wie linksonder staat? Eminem, precies. En Eminem is ook in de jaren 90, eind jaren 90, bekend geworden. En Eminem kan je ook met recht een gangsterrapper noemen, want die rapt ook heel vaak over geweld, maar dan heel vaak over geweld naar zijn vriendin, Kim. Hij heeft zelfs raps waarin hij eigenlijk helemaal in scène zet, helemaal beschrijft hoe hij het liefste zijn vriendin zou willen vermoorden. Ontzettend populair, dat liedje. Nee, serieus. Dan hebben we nog rechtsonder Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg wordt hij genoemd. En deze man, die gaat al heel wat jaartjes mee. En deze man kan je ook met rechte gangster rapper noemen, want het gaat bij hem altijd om gold, om glory en het met geweld in bedwang houden van je girls. En dan heeft hij één liedje en dat heet Can You Control Your Ho? Heb je jouw slet, sorry voor de woorden, maar het zijn zijn woorden, heb je jouw slet onder controle? En in dat liedje geeft hij de suggestie dat als jouw vriendin niet naar je luistert, terwijl jij de baas bent in huis, dat je haar recht in haar gezicht moet slaan. Dat noemen we gangsterrap. Ontzettend populair. En dan als laatste, ik heb ook nog een Nederlander meegenomen. En die heet Je Broer. En die was onlangs nog in het nieuws, gisteren nog, omdat hij een clip had opgenomen met de politieuniformen waar de politie niet zo van gecharmeerd was. Maar een aantal jaren terug was hij ook ontzettend in het nieuws, omdat hij een lied had geschreven en dat heet Ik ben een kind van de duivel. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Want eigenlijk, als je die gangster rappers zo hoort, dan heeft hij daarmee nog gelijk ook. Want in de Bijbel wordt heel vaak gesproken over kinderen van God. Maar wist je dat de slang, wist je dat de duivel ook kinderen heeft? He, niet dat hij achter een kinderwagen aanloopt en een papadag heeft of zo. Maar er wordt in de Bijbel wel degelijk gesproken ook over het nageslacht van de slang. Nou, hoe zit dat? He, hoe komt de duivel aan kinderen? Heel simpel, de duivel wordt in de Bijbel voorgesteld als een slang. En met kinderen wordt niet fysieke kinderen bedoeld. Maar op het moment dat hij mensen bijt en met zijn slangengif mensen injecteert, gaan mensen hetzelfde denken als de slang, gaan mensen hetzelfde praten als de slang. En elke keer als je ze vervolgens hoort, hoor je de echo van de slang. En als je die gangsterrappers hoort opscheppen over geweld en over geld en over vrouwen, dan hoor je telkens door die muziek heen de echo van de slang. En weet je waarom? We kennen, als het goed is, allemaal het verhaal van Adam en Eva. En zelfs als je niet christelijk bent opgevoed, dan moet daar wel ergens een belletje rinkelen als de naam Adam en Eva vallen. En het verhaal van Adam en Eva is dat zij verleid werden door de slang en vervolgens het paradijs uit moesten. En God was zo boos op de slang om wat hij had gedaan, dat hij tegen de slang zei dat hij door het stof zou kruipen en dat hij stof zou eten. En stof is een heel erg belangrijk kenmerk van wat mensen bezighoudt die geïnjecteerd zijn door het gif van de slang. Want als je al die gangsterrappers eigenlijk beluistert, dan gaat het allemaal over stof, over geld, over materialisme. En 50 Cent, ook zo'n bekende rapper, die heeft ook zo'n lied en zo'n slogan. Get rich or die trying. Word rijk of sterf in het proberen rijk te worden. Alles draait om zoveel mogelijk hebben, zoveel mogelijk status. En zelfs vrouwen worden als stof gezien. Als bezit die je moet hebben. Nou, nu zijn die gangsterrappers helemaal niet zo origineel. En ik heb eigenlijk ontdekt dat een paar duizend jaar geleden er ook al een gangsterrapper was. De allereerste gangsterrapper die rapte over de 4 G's. Gold, glory, girls en geweld. En zijn naam is Lamech. En voordat we over hem gaan lezen, misschien eerst even iets over zijn familiegeschiedenis. He, altijd scheppen die rappers op waar ze geboren zijn, en in welke hoed hun crib stond en hoe ze geworden zijn wie ze zijn. Maar soms helpt het wel om naar iemand zijn familiegeschiedenis te kijken om te begrijpen hoe iemand is geworden. En Lamech was een verre nakomeling van Kain. En van Kain lezen we in Genesis 4 dat hij zijn eigen broer Abel de hersens inslaat. Dat hij zijn eigen broer Abel vermoordt. En dan staat er in Genesis 4 vers 16 dat hij weggaat bij de Heer. Hij wil niks meer met God te maken hebben. Hij gaat weg. En hij gaat een stad bouwen. En in die stad, als een van die verre nakomelingen van Kain, wordt Lamech geboren. heel belangrijk, omdat Kaïn eigenlijk duidelijk geïnjecteerd is door het gif van de slang, gewelddadig is geworden, zijn broer doodsloeg. En je ziet hoe dat gif doorwerkt door die hele familie heen. En dan komen we bij Lamech aan. Je moest opletten. We beginnen bij hoofdstuk 4, vers 19. Het eerste wat er van Lamech staat. Lamech nam twee vrouwen. De ene heette Ada, de andere Silla. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat er iemand niet genoeg heeft aan één vrouw, maar twee vrouwen tegelijkertijd wil hebben. Het laat gelijk ook al zien wat de Bijbel eigenlijk daarvan vindt, doordat Lamech de eerste is die zoiets doet. Daar geeft de Bijbel eigenlijk al een klein beetje indirect kritiek op. Van kijk eens wat ermee gebeurt. Maar Lamech, die wilde twee vrouwen. Want hij had niet genoeg aan één. En wij lezen daar makkelijk overheen. Maar in die tijd, zeker in het Midden-Oosten, was het hebben van twee vrouwen een statussymbool. In onze tijd is het een statussymbool als je twee auto's voor de deur kan hebben. He, dan kan je laten zien, ik kan dat betalen. Nou, ik niet. Maar als je dat hebt, dan kan je laten zien, ik heb twee auto's voor de deur. Vroeger, en waarom is het belangrijk? De Israëlieten zijn de eerste die Genesis lazen. En die kenden die cultuur van het oude Midden-Oosten. En die wisten, het hebben van twee vrouwen, dat is een statussymbool. Dat betekent namelijk dat als je twee vrouwen achter de deur hebt, dat je rijk bent. En dat je aan iedereen kan laten zien, ik heb genoeg gold om mijn girls te onderhouden. En Lamech had dus twee vrouwen die hij kon betalen. Ada en Silla. En je ziet ook wel hoe rijk hij is als je kijkt wat voor een belangrijke mensen er in zijn gezin geboren worden. Dat is het eerste wat de Bijbel noemt. Ada bracht Jabal ter wereld. Hij werd de stamvader van hen die in tenten leefden en vee houden. Stamvader, dit was een echte leider, dit was een nomadenleider. Maar dan komt nog zijn broer. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. Zijn broer was als het ware de uitvinder van muziekinstrumenten. En misschien heeft hij uiteindelijk ook wel de beat gezet onder de rap van zijn vader. Dat weten we natuurlijk niet. Maar dit was een belangrijke uitvinder. Iemand die de wereld ontzettend veel heeft gebracht. En dan komt nog een broer. Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal Kain, vernoemd naar grootvader Kain. En hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. Mensen, we hebben ontzettend veel te danken aan die kinderen van Kain, aan die kinderen van Lamech. Het zijn uitvinders, het zijn leiders, ze zijn de master of the universe. Brons en ijzer uitgevonden, muziekinstrumenten, ze hebben cultuur gebracht. Wij zouden in deze tijd zeggen, dit zijn mensen die helemaal in hun kracht zijn gaan staan. Dit zijn mensen waar de wereld door geïmponeerd is. Echt bijzonder. Maar God kijkt met andere ogen naar mensen. Wij kijken vooral naar wat mensen kunnen. Maar God kijkt vooral naar wat voor mensen mensen zijn, wie we zijn. En het lijkt alsof de camera van Genesis dan nog even inzoomt na de opsomming van al die prestaties van de kinderen van Lamech, om te laten zien, wacht even, dit is wat voor soort familie het was. Kijk nou even naar die Lamech. En dan komt de allereerste gangsterrap. Gericht naar zijn vrouwen, net zoals Snoop Doggy Dogg. Zegt hij, heel stoer, Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, hij spreekt zijn bezit aan. Luister naar mij. En dat is in de gebiedende wijs. Luister naar mij. Wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kaïn wordt 7 maal gewroken. Lamech 77 maal. Nou, in de herziene statenvertaling staat die net anders vertaald. En daar zijn theologen het ook niet over uit of hij nou opschept over geweld dat hij in de toekomst gaat doen, of dat hij opschept over geweld dat hij al heeft begaan. En sommige Joodse uitleggers Ik zeg niet dat dat ook gelijk zo moet zijn, maar het is wel interessant om er even bij te vermelden. Sommige Joodse uitleggers denken zelfs dat als het gaat om een man, een oudere man die dan zou hebben gedood, dat hij misschien wel na 7 generaties zijn eigen grootvader Kain heeft gedood. Er zijn enkele Joodse uitleggers die daaraan denken. We weten het niet, maar wel interessant. Want over wie heeft hij het? Als hij zegt, ja, zoals in de Herziene Statenvertaling staat, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Kain wordt 7 maal gewroken, Lamech 77 maal. Dus hij schept op over geweld. En zijn vrouwen, die hij kan onderhouden met zijn gold, die moeten naar hem luisteren, want ze hebben hier met Lamech te maken. En Lamech is iemand met wie je niet moet spotten, want als je Lamech aanraakt, dan kan je 77 keer gewroken worden. Nou, ik denk dat we met recht, als we alle ingrediënten van gangsterrap bekijken, wel kunnen zeggen, hier is de gangsterrap geboren. Hier is de eerste keer dat iemand de 4G aanhaalde en rapte naar zijn girls over zijn gold, glory en geweld. Nu heb ik thuis zitten dichten. Want het is natuurlijk interessant, hoe zou zoiets nou in deze tijd klinken? Hè? Nou, ik ben geen rapper, maar ik doe mijn best. En ik denk dat het ongeveer in deze tijd zo had geklonken. Ada en Zilla, jullie moeten doen wat ik zeg. Als je niet luistert, dan voel je het pas echt. Iemand die mij sloeg, die schoot ik dood. Een jongen die mij diste, pompte ik vol met lood. Wie mij dist, gaat niet 7, maar 77 keer dood. Je weet zelf. Als jullie je afvragen, wat doet hij in het dagelijks leven? Ik ben godsdienstleraar. Opmerkelijk is dat dit het allerlaatste is wat we van de familie van Lamech en van Kain horen. Daarna lijkt het alsof ze uit de Bijbel geknipt worden. En dan vervolgens gaat het verhaal heel abrupt verder met een andere familie. Want dan staat er in vers 25, opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, Eva. En zij bracht een zoon ter wereld en ze noemde hem Seth. Want, zei ze, God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kain is gedood, een ander kind gegeven. En Seth betekent ook letterlijk plaatsvervanger. En ook Seth kreeg een zoon die hij Enos noemde. En in die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Nou, een heel belangrijk zinnetje, daar kom ik zo nog op terug. Onthoud hem goed. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Want wat gebeurt er hier eigenlijk? Terwijl op de achtergrond nog Lamech staat te rappen en aan het opscheppen is over geweld, wordt er eigenlijk een nieuwe scène neergezet, wordt er een nieuw decor klaargezet. Want God gaat verder met zijn plan. Want wat had God namelijk tegen Eva gezegd, vlak voordat ze het paradijs uit moest? Dat er een strijd zou komen tussen haar nageslacht en het nageslacht van de slang. En dat uiteindelijk uit haar nageslacht iemand zou komen die de kop van de slang zou vermorselen. En God zag wat voor ellende de slang aanricht op aarde en hoe mensen geïnjecteerd worden door het gif van de slang. En daarom, hè, nadat we dat allemaal bij Kain en zijn hele familie hebben zien gebeuren, een familie die echt leeft als nakomelingen van de slang, begint God opnieuw en wordt een zekere Seth geboren. Je leest niks over grote uitvindingen die ze doen. Je leest ook niks over grote steden die ze hebben gebouwd, of cultuur of beschaving die ze hebben gebracht. Misschien waren het helemaal geen imponerende mensen. Maar ze vallen met één ding op. Zij riepen de naam van de Heer aan. Zij kenden God. En met die mensen, niet met de grote belangrijke mensen van de wereld, wil God verder gaan met zijn plan. Om uiteindelijk de kop van de slang te vermorzelen. Nou, in die tijd was het heel eenvoudig geweest. Hè? Je had het nageslacht van de slang. Dat waren de mensen die net zo deden als Kain en als Lamech. En je had de nakomelingen van Eva, zoals Seth en Enos, die dicht met God leefden. Je hoefde alleen maar te vragen waar je woonde en je wist of je met een slangenkind te maken had. of met een zoon van Eva. He, als je zei, waar woon je? En iemand zei, nou, bij mijn vader Lamech. Dan wist je gelijk uitkijken, uit de buurt blijven. Dat is een slangenkind. En als je zei, waar woon je? Bij mijn moeder Eva. Dan wist je gelijk, ha, gelukkig, dat zit goed. Ze leefden nog aardig uit elkaar in die tijd. Maar het probleem is dat ze niet meer zo eenvoudig uit elkaar te houden zijn. Slangenkinderen en kinderen van Eva. Want in de tijd van Jezus dachten de schriftgeleerden en de godsdienstige leiders ook, oh, het is heel eenvoudig. Wij zijn de goede mensen, wij horen bij God, wij zijn de kinderen van Eva. En de mensen die niet zich aan de regels houden en de mensen die niet bij het Joodse volk houden, die zijn het nageslacht van de slang. En dan komt de profeet Johannes de Doper met een boodschap namens God. En wat zegt hij tegen die mensen? Adderige broed. Adderige broed. Diepgelovige mensen die ook kinderen van de slang kunnen zijn. Adderige broed. En dan komt Jezus zelf en die doet er nog een schepje bovenop. Want wat zegt hij tegen de schriftgeleerden, de religieuze professionals van die tijd, de godsdienstleraren, die de Bijbel uit het hoofd kenden, die 2 keer per week vasten, die 3 keer per dag baden. Wat zegt Jezus tegen hem in Johannes 8, vers 44? Hij zegt, uw vader is de duivel, want u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. En wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is, een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Ai, 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 dit is heel confronterend. Eigenlijk zei Jezus tegen die godsdienstige leiders, eigenlijk zijn jullie zelf slangenkinderen. Want jullie doen precies hetzelfde als de slang. Jullie liegen. En jullie zijn uit op eer, op glory. Jullie zijn uit op gold, want er staat ook beschreven dat ze hebzuchtig waren. En ze waren zo gewelddadig dat ze Jezus bloed wel konden drinken en hem het liefst dood wilden hebben. En Jezus ontmaskerde ze en zei, ja, jullie doen wel heel erg vroom, maar eigenlijk zijn ook jullie slangenkinderen. Ai, 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 als je dat gaat bedenken, dan komt het een stuk dichterbij. Hè? Als je kan bedenken dat je ook gelovig kan zijn. Dat je ook in de kerk kan zitten. En toch gebonden kan zijn aan de 4G's. En geïnjecteerd kan zijn met het slangengif. Het komt nog dichterbij. Want Jezus had 12 leerlingen. En 1 van die 12 leerlingen, die werd gebeten door de slang en geïnjecteerd door het slangengif. En er staat van hem geschreven dat hij hebzuchtig was en dat hij stal uit de kas van de leerlingen. En hij was zo gericht op geld dat hij bereid was om zijn meester, Jezus van Nazareth, voor 30 zilverstukken uit te leveren en te laten doden. Die man zat bij Jezus aan tafel. Die man had 3 jaar met Jezus opgetrokken. Werd gerekend als een discipel. Hij had zelfs wonderen gedaan in de naam van Jezus. En toch was ook hij een slangenkind. En dan zegt Jezus dat bij zijn allerlaatste maaltijd, bij het laatste avondmaal. Hè, dan zegt hij tegen die 12 leerlingen, 1 van jullie gaat mij verraden. En weet je wat dan zo opmerkelijk is? Niemand van die discipelen zegt dan, ja, natuurlijk, dat was Judas, dat wisten we gelijk. Als je in zijn ogen kijkt, hij heeft van die slangenogen, hij is zo achterbaks. Tuurlijk, die man die is echt geïnjecteerd door het slangengif. Ja, wat vervelend dat Judas ons gaat verraden. Niemand van de discipelen zei dat. Niemand had door dat het Judas was. Weet je wat ze wel zeiden? Heer, ik ben het toch niet? Ben ik het? Ben ik in staat om u te verraden? Ze wisten allemaal dat ze gevoelig waren voor de verleidingen van de slang. Dat ook zij in staat waren om hun eigen meester te verraden. En daarom schrokken ze toen Jezus zei, 1 van de 12 gaat mij verraden. Want ze waren allemaal bang dat zij het waren. Zo dichtbij komt het slangengif. De Bijbel zegt zelfs dat niemand rechtvaardig is voor God. En dat we allemaal onder de heerschappij van de slang terecht zijn gekomen. We zijn allemaal op de een of andere manier gebeten en daardoor uit op eer voor onszelf, denken continu ook alleen maar aan wat goed is voor onszelf, zijn bereid om daarvoor te vechten en om ons plekje met onze ellebogen te verdedigen. En dan vraag je af, ja, maar wat komt er dan van Gods belofte terecht als hij tegen Eva heeft gezegd dat haar nageslacht het zou winnen van het nageslacht van de slang en dat uit haar iemand zou voortkomen die de kop van de slang zou vermorselen? Als alle mensen geïnjecteerd zijn door dat slangengif, wie kan dan die slang verslaan? Lieve mensen, het evangelie is het goede nieuws dat Jezus, de Zoon van God, een zoon van Eva is geworden. Een mens is geworden. Naar deze wereld is gekomen. En hij was de enige mens op wie de slang geen grip kon krijgen. Oh, de slang probeerde het wel hoor. De slang probeerde hem ook te verleiden met glory. Spring van de tempel af en laat zien hoe geweldig u bent. De slang probeerde hem ook te injecteren met gif. Maar Jezus was volledig immuun. Jezus is de enige mens die niet geïnjecteerd was door slangengif. Hij repte niet van geweld en schepte niet op over macht. Maar hij kwam om de voeten te wassen en mensen te dienen als een slaaf. En hij leerde ons niet dat we 77 keer wraak moeten nemen, maar hij sprak over de andere wang toekeren en over vergeving. En alles wat Jezus zei, alles wat Jezus dacht en alles wat Jezus deed, was het compleet tegenovergestelde van de slang. En daarom, omdat die slang geen vat op Jezus kon krijgen, moest Jezus dood. Jezus moest zo snel mogelijk uit de weg geruimd worden. En gelukkig had de slang genoeg mensen geïnjecteerd die hem daarbij wilden helpen. He, die Farizeeën die zijn bloed wel konden drinken. De Romeinen die ook hem wel uit de weg wilden ruimen als dat een aantal problemen zou oplossen. En zelfs een leerling die Jezus wilde verraden. En daarom werd Jezus, als de enige mens die zonder zonde is, als de enige mens die heilig geleefd heeft, als de enige mens die ons heeft laten zien wat liefde is, gevangen genomen, onterecht geslagen, onterecht vernederd, bespuugd en uiteindelijk naakt aan een kruis gehangen. En weet je wat daar gebeurde? Op dat moment kwam het slangengif van deze wereld, wat de Bijbel zonde noemt, kwam in aanraking met Jezus bloed. En wat er gebeurde, is dat dat slangengif onschadelijk werd gemaakt. Op het moment dat Jezus zei aan het kruis, het is volbracht, werd het slangengif voor eens en altijd onschadelijk gemaakt. En toen Jezus stierf, toen was het niet voorbij. Toen had hij de macht van de slang gebroken. Want na 3 dagen stond hij op uit het graf. En met het opstaan uit de dood ging Jezus als het ware op die kop van die slang staan. En liet zien, ik ben degene die God aan Eva had beloofd om af te rekenen met het gif van de slang. En weet je wat zo mooi is aan Jezus en waarom ik vandaag ook zo graag over hem vertel? Weet je wat zo bijzonder is aan hem? Als we naar onszelf gaan kijken en als we ons eigen leven onder de loep nemen, dan moeten we allemaal constateren, ergens, en de een heeft heel veel gif van de slang en de ander wat minder, maar ergens zijn we allemaal geïnjecteerd met het gif van de slang. En kunnen we eigenlijk helaas allemaal van onszelf zeggen dat we van nature slangenkinderen zijn en slangengedrag vertonen. Maar weet je wat zo bijzonder is aan Jezus? Jezus kan niet alleen water in wijn veranderen. Jezus kan ook slangenkinderen veranderen in kinderen van de levende God. Hij kan het slangengif dat in ons zit uit ons halen en ons volmaken met de liefde van God de Vader. Daarvoor is Jezus gekomen. En dat is de boodschap van het evangelie die eigenlijk al 2000 jaar over de hele wereld gaat. om je te laten overplaatsen door Jezus vanuit het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van licht, van liefde, van vrede en van genade. De Bijbel zegt heel duidelijk, het loon van de zonde is uiteindelijk de dood. Als je stof eet, zul je ook tot stof vergaan. Als je leeft voor stof, zul je als stof vergaan. Dan deel je in het lot van de slang. Maar Gods uitnodiging ook voor morgen is, waarom zou je dat doen? Waarom zou je daarin delen? Als Jezus voor jou dat lot al heeft gedragen. Als Jezus het mogelijk heeft gemaakt om vandaag nog een kind van God te worden. Het einde van Lamech was niet zo best. Zo uit de Bijbel geknipt. Maar de naam van Seth zal voor altijd blijven klinken. Weet je waarom? Omdat hij de naam van de Heer aanriep. Alles wat wij hier op deze wereld doen, alles wat wij op deze wereld proberen te bewerkstelligen, vergaat op een gegeven moment. Het enige wat blijft, is Jezus Christus. En als wij geloven in zijn naam en zijn naam aanroepen, dan mogen wij samen met hem, als kinderen van God, deze wereld beërven. Nou, wat Seth deed, dat kunnen wij ook vanmorgen. En daarom wil ik jullie vragen om een moment met mij de ogen te sluiten en stil te worden. Want ik geloof dat die uitnodiging van het evangelie ook voor vanmorgen is. Dat God ziet wat voor slangengif er in jou zit. Maar dat weerhoudt hem er niet van om jou lief te hebben. En dat weerhoudt hem er niet van om jou vanmorgen te roepen. Om in zijn koninkrijk te komen. En om een kind van God te worden. En dan, daarom vraag ik op dit moment. Vader God. U bent degene die roept. U bent degene die met uw liefde mensen trekt naar uw koninkrijk. En daarom vraag ik u op dit moment. Spreek door uw Heilige Geest. Tot onze harten. Laat uw licht schijnen. En geef ons ook het geloof. Dat het mogelijk is om een kind van God te worden. We zijn even een moment met elkaar stil. Stilte is de zendtijd voor de Heilige Geest, ook vanmorgen. Het maakt God niet uit waar je vandaan komt. Het maakt God ook niet uit of je een kerkelijke achtergrond hebt of niet. Het maakt God zelfs niet uit wat je allemaal in je leven hebt gedaan. Want Jezus is daarvoor aan het kruis gegaan. Het enige wat God vandaag wil weten, is of jij zijn kind wil zijn. Wil je het eigenlijk wel? Als hij je roept, wil je het dan? En ik wil je de gelegenheid geven om daar antwoord op te geven. En naar God te zeggen van ja, ik weet dat dat slanggif in mij zit. Maar ik wil uw kind worden. En ik geloof dat u mij roept. En als je zegt, ja dat ben ik en dat is voor mij. Dan wil ik je vragen om een moment dat zichtbaar te maken. Naar de gemeente, maar ook naar God toe. Door een moment te gaan staan. En dan gaan we met elkaar een gebed bidden. En ik geloof dat dat gebed je ook in contact gaat brengen met God. Dus als jij zegt, ja, ik wil een kind van de levende God worden. Wil je dat dan kenbaar maken en een moment gaan staan? Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Fantastisch, al die mensen die zijn gaan staan. Het kan zijn dat dit mijn eerste stapje is. Want het kind van God worden betekent ook dat je dingen los moet laten in het leven. Betekent ook dat je uiteindelijk ook laat dopen. Maar alles begint met een eerste stap. Het begint met beschikbaar zijn en zeggen, Heer, ik wil uw kind worden. En de Bijbel zegt ook dat we met ons mond mogen belijden wat ons hart gelooft. En dat zal ons uiteindelijk ook redden. En daarom wil ik jullie vragen om hardop met mij mee te bidden. Ik zal je ook helpen door het gebed voor te bidden. En de gemeente gaat ook helpen, want die bidt ook mee. Zodat we met onze woorden contact maken met de levende God. Laten we met elkaar dit gebed uitspreken. Zeggen we maar na. Vader God, ik dank u dat u van mij houdt. Ondanks wat ik allemaal heb gedaan. Ondanks het slangengif dat in mij zit. Vader, ik vraag u. Vergeef me mijn zonden. En was mij schoon. Door wat Jezus voor mij heeft gedaan. Hier ben ik. Ik vraag u. Maak contact met mij. Door uw Heilige Geest. Ik wil uw kind zijn. Amen. U mag nog even een moment blijven staan, want dan bid ik ook een zegen over u uit. Dat hoeft u niet na te zeggen. Vader, ik dank u dat uw stem tot op de dag van vandaag over heel de aarde gaat om mensen te roepen naar uw koninkrijk van licht. Dat u nieuwe kinderen vandaag ook weer wil toevoegen aan uw gezin. Ik dank u voor de mensen die zijn gaan staan. En ik bid ook in de naam van Jezus dat u door uw Heilige Geest ook verder werkt in hun levens. Dat u ze trekt naar uw vaderhart. Dat u ze een nieuw begin met Jezus geeft. Vader, ik bid dat u ook beschermt wat hier vanmorgen is gebeurd. En dat het ook niet geroofd wordt op het moment dat ze weer naar huis gaan. Vader, ga zo in en verder. U die een goed werk begint, zal het ook in en afmaken. En ik prijs uw naam daarvoor. In Jezus' naam. Amen. U mag weer gaan zitten. Ik wil nog één aanbeveling geven. Dat als je echt bent gaan staan, dan is het vaak ook goed om nog even na afloop van de dienst met iemand te praten en ervoor door te bidden. Zodat je ook echt naar huis kan gaan en zeker mag weten wat ik vandaag heb gedaan was goed. En ik heb contact gemaakt met God en hij houdt van mij. Ik wens je daar heel veel zegen mee. En we gaan denk ik met elkaar een lied zingen. Dankjewel.